Nou, heerlijk om hier weer te zijn, vind ik, vanavond. Fijn om weer in Sliedrecht te mogen zijn. En we gaan weer verder met onze studie over de zaligsprekingen, zoals dat heet. We hebben al inmiddels al heel wat gehad. Hè. We hebben in het begin natuurlijk gezien dat de Torah de basis van de Bijbel is. En de Torah is dus eigenlijk wat wij dan noemen het Oude Testament, of in feite alleen nog maar de eerste vijf boeken van het Oude Testament. En ik geloof echt, dat is de basis van de Bijbel. Dat is het directe woord van God. En we hebben dat teruggezien in de zaligsprekingen. De Haggadah, onze weg door en met de Bijbel. Haggadah betekent onze weg, onze gang. En daar hebben we vorige keer bij stilgestaan. En nu gaat het dan over relatie, contact met de eeuwige. Matthäus 5, zalig. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Er staat in vers 6, is dat van de bergrede. De bergrede is natuurlijk heel lang, hè? Is hoofdstuk 5 tot en met 7. En dat eerste stukje, dat zijn dan alleen wat we noemen de zaligsprekingen. En die bergrede gaat verder, we zullen daar vanavond ook nog wel iets van zien. Dat woord gerechtigheid, dat komt van het tzadika af, tzadik, het Hebreeuwse tzadik. Jezus zal dat ook gebruikt hebben. Ik denk niet dat hij daar in het Grieks, waarschijnlijk in het Aramees gesproken heeft voor de mensen in Israël toen hij op het aarde rondging. Maar het is in Matthäus uiteindelijk in het Grieks terechtgekomen. Matthäus is waarschijnlijk zelfs geschreven eerst in het Hebreeuws. En vertaald in het Grieks. Matthäus is ook het evangelie wat speciaal voor het koningschap van Israël is. Hè. Dat is ook altijd wel goed om te kijken. Daar kun je ook de verschillen soms door verklaren die in de verschillende evangelieën naar voren komen. Matthäus is het evangelie van het koningschap. Waar de Heer Jezus als koning wordt voorgesteld, voortdurend. Je ziet dat heel duidelijk bijvoorbeeld in het begin, Matthäus 1... Als je het geslachtsregister krijgt, die 3 keer 14 geslachten, dan is uiteindelijk is Jezus de zoon van David. Hè, dus de grote koning David, Ben David, de koning Jezus. Als je naar Marcus kijkt, daar wordt hij niet als koning beschreven, maar daar wordt hij als slaaf beschreven. Dat zie je ook voortdurend in dat hele Marcus evangelie terug. Dat zie je ook in het geslachtsregister van Marcus, want dat is er niet. Dus dat klopt ook precies bij een slaaf, die heeft geen geslachtsregister, die wordt gekocht. Dus die komt bij de markt vandaan en daar is een slaaf meegenomen. En die heeft geen geslachtsregister. Dan krijg je Lucas, daar wordt de Heer Jezus omschreven als de zoon des mensen, die voor de mensheid is gekomen. De Ben Adam, de zoon des mensen. Die uitdrukking kom je wel in meer evangeliën tegen, maar Lucas is daar heel speciaal voor. Dat begint ook eigenlijk met de wereldse setting, keizer Augustus, die de hele wereld beschreven moest laten worden. Je ziet het ook in het geslachtsregister bij Lucas, want dat gaat terug tot de zoon van Adam, de zoon van God. Dat is een heel lang geslachtsregister. Meestal hebben mensen het over de verschillen tussen Matthäus en Lucas. Dat is een andere studie op zich, maar het verschil is in ieder geval dat bij Matthäus gaat het tot David en bij Lucas gaat het tot Adam, de zoon van God. Daarin kun je zien dat dat ook een evangelie van de Ben-Adam is, van de zoon des mensen. Nou, Johannes die heeft natuurlijk ook een prachtig geslachtsregister, wat er al aansluit op wat we ook hier vanavond gaan behandelen. Namelijk dat Jezus is de zoon van God. Hij is de eeuwige. Hij is in de beginne, dat is het geslachtsregister bij Johannes natuurlijk. In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons getabernakeld, gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enig geborene des vaders. Dus daar zien we direct Jezus als de zoon van God. Dus koning, slaaf, een zoon des mensen en zoon van God. Dat vind je in die 4 evangeliën terug. Dat vind ik altijd een lekkere indeling om dat een beetje voor jezelf in de gaten te houden. Als je die evangeliën ook leest, dan kun je het ook makkelijker herkennen. Nou, dat woord gerechtigheid, dat komt in Matthäus 7 keer voor. De tzadik en rechtvaardig, dat zit er heel dichtbij. Dat is in het Grieks een ander woord, maar in het Hebreeuws is dat allemaal van hetzelfde afgeleid, ook tzadik. Dus het komt echt heel veel voor, de tzedaka. de rechtvaardigheid. En de tzaddik is dan degene die rechtvaardig is. En daar gaat het natuurlijk ook echt over vanavond. Over, met name over de Heer Jezus, die zelf de tzaddik is. En die de middelaar is. Die ons in contact brengt en houdt met de eeuwige. Als wij het hebben over ons contact met de eeuwige, dan is dat alleen maar mogelijk door de tzaddik te rechtvaardigen. En daar wil ik dan een aantal dingen over laten zien. Nou, dan begint de zaligspreking met zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En ik heb daar eerst eens over na zitten denken. Hongeren en dorsten, wat is dat nou? Hè? Dan is er een enorm, ik heb het er maar onder gezet, een wanhopig verlangen. Honger en dorst. Ik weet niet of u echt wel eens honger hebt gehad en dorst. Honger denk ik bij ons nog niet zoveel mensen. Als ik vroeger tegen mijn moeder zei, ik heb honger, dan zei ze, je hebt geen honger. In Afrika hebben ze honger, kindertjes in Afrika. Ik zag pas een spotprentje van een moeder in Afrika, zo'n big mama, die zei tegen zijn kindje, jij hebt geen trek, jij hebt honger, zei ze tegen hem. Even precies andersom natuurlijk. Maar goed, honger, ik werd daar op een gegeven moment ook zo chagrijnig van en eigenwijs ook, dat ik heb toen een week niet gegeten. Ik denk, ik wil toch weten wat honger is. En een hele week is best lang. Ik heb 7 dagen volgehouden, wel gedronken, niet gegeten. Nou, dan gaat het een beetje zeer doen. Dan heb je, na een dag of 5 is het wel aardig over. Maar je weet dan een beetje wat honger is, maar nog niet echt natuurlijk. Als ik dan die uitgemergelde mensen foto's zie in concentratiekampen, weet je wel, waar de botten er aan alle kanten uitsteken. Dan denk ik, ja, dat is honger. Dat is, heeft je lichaam voedsel en drank. Nou, aan dorst weten we denk ik allemaal iets beter wat het is. Op een gegeven moment moet je drinken, dan heb je het echt nodig. Nou, honger, een wanhopig verlangen. Verder is alles onbelangrijk en zinloos. Als je echt water nodig hebt, dan kunnen ze, dat is met goud niet te betalen. En dat is met geld niet te betalen. Dan heb je echt alleen maar dat nodig. Nou, dat is wat, denk ik, wat Jezus ook bedoelt. Hè? Honger en dorst naar de gerechtigheid is hunkeren naar de heelheid met God. Die heelheid met God die natuurlijk verbroken is. De heelheid met God, dat is het contact met de eeuwige. Dat is in gemeenschap leven met de eeuwige. Dat is ook wat de eeuwige God, Jehovah, wat hij bedoeld heeft met de mensheid, met ons allemaal. Hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis, tegenover zich, om uiteindelijk, dat was de bedoeling en dat is de bedoeling gebleven, om uiteindelijk in gemeenschap met die mens te komen. Dat wordt in de Bijbel voorgesteld als een huwelijk. Met name in Efeze 5 kan je dat heel prachtig vinden, maar op allerlei andere stukken ook. Maar Efeze 5, daar zegt de apostel Paulus dat de gemeenschap tussen man en vrouw, die wordt vergeleken met de gemeenschap tussen Christus en tussen de gemeente. En wat is nou het bijzondere van die gemeenschap tussen man en vrouw? Dat vinden we eigenlijk al in Genesis. Hè? Een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Zullen één worden. Dat is een stuk eenwording. Dat is wat er in een huwelijk gebeurt. Daarom is dat huwelijk ook zo fundamenteel en belangrijk. Daarom is het ook zo, als een huwelijk beëindigt, of dat nu is door overlijden of door echtscheiding, dan ga je daarna, zeg ik altijd tegen mensen, ga je eigenlijk niet alleen verder. Maar dan ga je voor de helft verder. Snap je? Dan mensen die lang getrouwd zijn geweest en die hun man of vrouw hebben moeten missen op een of andere manier, die zullen dat herkennen. Ik zeg, eigenlijk ben ik maar de helft nu. Het is mijn maatje, mijn levenspartner, mijn eigen ik is weg. Nou, die twee zullen tot één vlees worden. Dat was dus Gods bedoeling met de mensheid en dat is het nog steeds. En dan zullen we niet tot één vlees worden, maar dan zullen we tot één geest worden. Dan zullen we de goddelijke natuur ontvangen. Die hebben we in principe al ontvangen. 2 Petrus schrijft daarover. Dat is misschien wel goed om het even op te zoeken, want anders denkt u, wat staat die man er allemaal te verzinnen. Maar het is echt in de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1. Het begint trouwens weer met de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. We hebben een kostbaar geloof ontvangen door de gerechtigheid, door de tzaddika, Door de gerechtigheid, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat is dus ook naar de Heer Jezus Christus verlangen, als je hongert en dorst naar hem. De gerechtigheid van onze God en zaligmaker, ook zo'n heerlijk overtuigend woord over het feit dat de Heer Jezus echt ook onze God is. Hij is niet alleen maar een mens, hij is niet alleen de Zoon het mens, hij is onze God, Jezus Christus. En dan staat er, immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken, wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid, door zijn deugd. Dat komen allemaal bij hem vandaan. Daardoor heeft hij de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u, die grootste en kostbare belofte, wat is dat nou? Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Zie je wel? Nadat u het verderf dat door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Dus bederf is door begeerte in de wereld. Maar daar kunnen we in feite maar op één manier uitkomen, en dat is door die goddelijke natuur te ontvangen. En dat kan weer alleen maar in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. En in feite heb ik dat vorige keer ook al aangehaald toen het ging over stervende sterven. Dat was best een lastig stukje. Ik weet niet wie dat allemaal gehoord heeft en wie erbij was, maar anders moet je het nog maar een keer nakijken. Maar dat het de bedoeling van God uiteindelijk ook met Adam en Eva was, als ze niet gezondigd zouden hebben. Ik weet niet of je dat ooit kan zeggen, want het is nu helemaal gebeurd, maar goed, dat het evengoed de bedoeling van God geweest was, dat Jezus gekomen zou zijn om zijn bruid, de mensheid, tot zich te nemen. En dat dat juist de grote zonde van de mensheid is geweest, dat het daar stuk ging, dat ze in plaats van de bruid, van Christus, de bruid van God, in plaats van de hemelse bruidegom, hebben gekozen voor de slang als helse bruidegom, zou ik eigenlijk bijna zeggen. Het was een soort overspel wat daar gepleegd werd met de slang. Nou, dat vind je de hele Bijbel door terug. Soms wordt dat in steden, komt dat het makkelijkste naar voren, het hemelse Jeruzalem. En dan zie je dat Babylon, de domeinen van de slang, dat wordt dan ook in Openbaring genoemd de grote hoer. Dus dat is waarmee gehoereerd wordt, waarmee je in feite overspel pleegt. Dus dat is vanuit Genesis 1. Dus dorsten en verlangen naar die gerechtigheid die er dan niet meer is. Ik heb het op de volgende sheet nog even op een rijtje gezet. Ik geloof dat ik alles eerder even heb genoemd, maar herhaling is de beste leermeester. Het gesprek met de eeuwige. Kijk, dat was het natuurlijk in het begin wel. Toen God Adam had geschapen en Adam en Eva had geschapen, toen was het gesprek met de eeuwige was open, was goed. Een mens kon ook verschijnen voor het aangezicht van de eeuwige. Alleen dat ging stuk. Dat ging stuk door wat ik net al heb omschreven, dat overspel met de slang. Is het niet dat de Heer God gezegd heeft dat? Nou, die halve waarheid die daardoor een hele leugen is, waardoor de mens te vroeg at van die boom van kennis van goed en kwaad. Dat hadden ze moeten bewaren voor het moment waarop God dat toegestaan had. En dat was niet toegestaan. Daar moesten ze van afblijven. Nou, toen is het gesprek verbroken in feite. Tenminste, van mensenkant stuk gegaan. Toen God Adam riep, kon hij niet meer zomaar antwoorden. Gelukkig blijft God roepen en roept hij voortdurend: Adam, mens, waar ben je? Waar ben je? Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe en waar ben je? En in feite roept hij dat vanavond ook gewoon naar ons allemaal. Adam. Adam betekent mens. Of je nu man of vrouw bent. Adam betekent mens. Waar ben je? God wil je zien. En misschien zitten wij dan ook wel verstopt achter onze struik. En ook nog met een aangemeten rokje van bladeren. Denken we, nou ja, dan zijn we bang om bij God tevoorschijn te komen. Want onze eigen gerechtigheid, Jesaja zegt dat, onze gerechtigheden, onze eigen gerechtigheden, zijn als een wegwerpelijk kleed. Dat kleed, dat helpt niet. Dat wat we hebben aangedaan van vijgenbladeren, zeg maar, dat is ontoereikend om voor God te verschijnen. Nou, dan gaat God zelf natuurlijk direct dat gesprek heropenen, allereerst heropenen door bloed te laten vloeien. Hij geeft de mens een vel als kleding. Ik denk altijd van een lam, maar dat staat er niet bij. Maar dat vind ik altijd wel mooi om dat te bedenken. Maar er worden twee dieren geslacht om de mensen van kleding te voorzien. En dat is in feite al een vooruitlopen op de rechtvaardiging door het geloof. Die is op grond van het vergoten bloed van de Heer Jezus. Zonder bloedstorting, zal Hebreeën zeggen later, geschiet er geen vergeving. Is er geen vergeving. Dus dat is nodig. En dat is wat God al direct illustreert daar in de Hof van Eden. Dan moet de mens eruit, wordt eruit gestuurd. En de gemeenschap met God in die intieme Hof van Eden is voorbij. En verder lezen we eigenlijk niet zo heel veel meer van het gesprek. Met Kain is er nog een gesprek. Ja, als je, waar is je broer? Ben ik mijn broeders hoeder? En als je kwaad gedaan hebt of als je boos bent, dan moet je het tot mij opheffen. Dus maar dan zien we eigenlijk dat gesprek zien we langzamerhand uitdoven. Dan is er nog wel een geslacht van rechtvaardigen op de aarde. Maar voor de rest neemt de zonde op de aarde alleen maar toe. En ten tijde van Noach staat er, dan heeft God gezien dat alles wat er op de aarde gebeurt ten alle tijden slechts boos is. Het is één grote verwarrende, arrogante, hoogmoedige, overspelige bende. Waar ook weer overspel met de slang werd gepleegd. Hè? Want we zien dan in Genesis, vlak voordat Noach de ark moet gaan bouwen, dat er gezegd wordt dat er kinderen van God zagen dat de kinderen van de mensen schoon waren, mooi waren. En ze zijn naar de mensen gegaan en ze hebben zich vrouwen genomen uit de mensen. En daardoor ontstonden er reuzen, de mannen van de voortijd, de mensen van naam. Ik geloof zelf dat dat betekent dat gevallen engelen een mensengestalte hebben aangenomen en dat er daardoor vermenging van engelen, van geestelijke werkelijkheden en van mensen op aarde heeft plaatsgevonden. En dat heeft in de loop der eeuwen van het bestaan van de aarde meerdere malen plaatsgevonden. Maar toen was het in ieder geval zodanig dat God zei, hier moeten we een grote reset van de aarde gaan doen. Daar wordt vandaag ook over gesproken, de Great Reset. We spreken dan met name de niet-gelovigen over die kijken, die zeggen van ja, er komt een nieuwe wereldorde aan. Wie weet, is dat ook wel de bedoeling? Waarom zou dat niet de bedoeling zijn? Ik denk dat de slang de moed nog niet opgegeven heeft en best een wereldorde zou willen waarin we hem allemaal gehoorzamen. En als we nu om ons heen kijken, dan zeg ik ook, zie de tijden zich bereiden, hè, zeggen we dan met een oud woord. Ik zeg helemaal niet dat dit en dit en dat aanwijsbaar iets is wat je in de Bijbel vindt, maar ik zie wel dat het hele toneel voor het eindspel klaargezet wordt. Ik denk dat jullie dat toch ook wel zien. Het staat allemaal. Als je een toneelstuk hebt en je hebt verschillende, hoe noem je dat? Bedrijven heet dat. Je hebt verschillende bedrijven in het toneelstuk. Dan wordt voor het laatste bedrijf wordt nu alles klaargezet. Ik bedoel, in het Midden-Oosten, de Arabische Staten, de zonen van Ismaël die vrede maken met de zonen van Israël. De wereldwijde macht en controle die wordt uitgeoefend. Het geld wat op het punt staat te verdwijnen. Alleen maar met chips en contante betalingen die niet meer mogelijk zijn dadelijk. Dus we zien dat allemaal gebeuren. Dingen die 100 jaar geleden echt nog ondoenlijk waren, die zien we nu voor ons ogen gebeuren. Dus ik denk het eindspel wordt wel klaargezet. Maar goed, bij Noach was er een great reset die God deed. En hij raakt wel in gesprek met de eeuwige, althans de eeuwige geeft een opdracht aan Noach, namelijk om die ark te bouwen. Maar van een echt gesprek lezen we ook daar niet. Noach, of hij iets teruggezegd heeft, staat er niet. Hij zal het gehoord hebben, hij heeft het gedaan, maar hij heeft niet iets teruggezet. Nou wordt het gesprek wordt uiteindelijk definitief weer opgepakt bij Abraham. Abraham, die later Abraham gaat heten, dat is ongeveer halverwege zijn eigen verhaal. En ik heb erachter gezet 7 keer, dat is een mooie studie op zich, om te zien dat God tot 7 keer verschijnt, zich laat zien, staat er dan aan Abraham. De eerste keer dat hij natuurlijk zegt van ga uit je land en uit je familie vandaan en ga naar het land wat ik je zal laten zien. En dan verschijnt God hem weer bij het eerste altaar wat hij gemaakt heeft. Dan is er een verschijning bij God waarin hij zegt van Ik zal je tot een groot volk maken, de sterren van de hemel en het zand van de zee, het hemelse volk en het aardse volk. En uiteindelijk de laatste verschijning is dan, de verschijning ook nog bij Ismaël, maar de laatste verschijning is dan als hij Isaac moet gaan offeren. En dan, maar dan zien we dat gesprek tussen God en tussen Abraham, dat is weer op gang gekomen. En daar kunnen we ook heel veel aan leren, hoe we met God mogen omgaan. Hè? Abraham als een vader van alle gelovigen, hè, zo wordt hij toch genoemd. Als degene aan wie je een voorbeeld kunt nemen, van wie je kunt leren. En dan denk ik, God heeft het gesprek met hem opgepakt. Hij heeft God ook gehoorzaamd. Hij heeft God ook geloofd, evenals Sarai trouwens, hè, wat in Hebreeën staat. Dat was niet altijd een soepel geloof, maar hij heeft ook wel ongeloof betoond. Nou, was het maar door in Egypte te zeggen dat Sarai zijn halfzus of zijn zus was, in plaats van zijn vrouw. Maar ook wel dat hij eigenlijk een beetje moest gniffelen toen God zei dat hij alsnog na Ismaël een eigen zoon zou krijgen. En Sarai, die als moeder van gelovigen wordt gezien, die moest zelfs echt hard lachen. En loog daarna ook nog tegen God van, ik heb niet gelachen. Dus het gesprek is een echt gesprek met mensen, met echte mensen. Sarai en Abraham zijn echte mensen. Maar ik vind het mooiste als het gaat over het contact met de eeuwige, het contact met God, het gebed, vind ik Abraham die onderweg gaat met God en dat God zegt van, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen met Sodom en Gomorra. En dan vertelt hij hem dat hij naar de aarde is gekomen om te gaan kijken, omdat de ongerechtigheid van Sodom en Gomorra is opgestegen tot in de hemel. En dan gaat, dat hij dan ook van plan is om Sodom en Gomorra te gaan verwoesten. En dan gaat Abraham gaat in gesprek met de eeuwige, met God zelf. En hij is zich daar terdege van bewust, want hij noemt het ook, hij noemt die man met wie hij spreekt, de rechter van de ganse aarde. Degene die het gericht zal gaan doen plaatsvinden over de hele aarde. Dus niet over Sodom en Gomorra alleen, maar over de hele aarde. En dan staat er zo dat Abraham gaat voor God staan. He, dus ze zijn aan het lopen en ik stel me zo voor dat hij op een gegeven moment voor God is gaan staan. En zegt, maar dat kunt u toch niet doen. Stel dat er nou nog 50 gerechtvaardigen in die stad leven. Enfin, dat verhaal gaan we niet helemaal uitdiepen, dat kent u, dat zou veel te lang duren, maar u weet hoe het gaat, 50, 40, 30, 20, 10. Stel dat er nou 10 rechtvaardigen, ook om die 10 sadikim, dat is waar we het over hebben, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zijn er nog mensen die verlangen, die intens verlangen in Sodom en Gomorra naar de gemeenschap met God? Stel dat er nou nog 10 sadikim zijn. Dan zegt God, dan zal ik om die 10 zal ik Sodom en Gomorra niet omkeren. Er zijn rabbijnen die zeggen van, hij had nog moeten doorgaan. Hij had nog kunnen zeggen, stel dat er nou 1 rechtvaardig is. Wat zou God dan gezegd hebben? Want als God dan gezegd heeft, ja, als er nog 1 is, dan zal ik ook Sodom en Gomorra niet omkeren. Dan had Sodom en Gomorra er vandaag nog geweest natuurlijk. Want er was Lot in die stad. Waarvan Petrus met name zegt van dat hij zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft. Dag aan dag. Dus Lot was een tzaddik, was een rechtvaardige. Maar zover durfde Abraham niet te gaan. Maar hij durfde wel in het gebed tegenover God te staan. En ik geloof dat dat ook is wat God wil. Ook, niet alleen bij Abraham, maar ook van ons. Dat we met alle eerbied en respect worden, en dat doet Abraham ook, die zegt, de rechter van de ganse aarde, maar zou u dan geen recht doen? Zou u dan niet zien op die tzaddik? En ik geloof dat wij zo ook voor God mogen staan, als kinderen van God. Hè? Ik ga ervan uit dat, zoals we hier zitten en zijn, dat we allemaal ons leven in dienst van God hebben gesteld. Dat we hem kennen, dat we de Heer Jezus kennen als onze zaligmaker, onze verlosser. Dat we dan dus ook echt zalig zijn. Dat we hebben beseft arm van geest te zijn. Maar dan mogen we ook hongeren en dorsten naar die gerechtigheid. En als een tzaddik voor God gaan staan en zeggen, Heer, maar als er nou nog is, nou, begin voor mij ook met 50, zoals Abraham, of misschien als je het over de hele wereld hebt met 5 miljoen of zo, of ik weet niet waar je dan moet beginnen, maar uiteindelijk kom je nergens terecht, want zal God uiteindelijk ook vinden dat er op de hele wereld geen rechtvaardigen zijn. Ik geloof dat ik dat nog op een sheet had ergens. Nou ja, die komen we dan zo aan en slaan we hem over. Maar je ziet het natuurlijk in Romeinen. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. Niemand. Tezamen zijn zij afgeweken. Alle zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Het zal een hele oude vertaling zijn die ik citeer, maar goed, dat geeft niet. Maar dat is de positie van de mens. Er is geen eer meer aan te behalen. En de een is een beetje aardiger dan de andere, ervaren we altijd wel. En de andere is weer een beetje eerlijker dan de een en zo. Maar het is eigenlijk allemaal één pot nat, toch? We zijn allemaal... Zit hier echt een rechtvaardig? Is hier iemand die nog nooit, ik noem maar wat, gelogen heeft? Wie heeft hier nog nooit gelogen? Nog nooit één leugentje? Nou, dat heb ik niet al. Geen vingers. Allemaal leugenaars hier. Wie heeft er nog nooit wat gejat? Koekje bij je moeder uit de trommel of zo. Of kwartje bij je moeder uit de portemonnee. Of vroeger de melkboer. Of weet ik veel. Wie heeft er nog nooit wat gejat? Ja. Goed, ik doe maar 2 geboden. Verder ga ik niet. Maar ik bedoel, allemaal dieven en leugenaars hier. Toch? Dan weet je maar. Ik ook trouwens. Ik sta ook mijn hand niet op. Man, ik heb wat gejat vroeger, zeg. Daar heb ik ook wel spijt van gehad weer. Dat is weer wat anders, maar vooruit. Maar tezamen zijn we afgeweken, onnut geworden. Het kan niet meer. Maar als wij ook doorgaan, net als Abraham, niet naar 10, maar misschien wel zoals de rabbijnen zeggen, tot die 1 Heere, almachtige, eeuwige God, als er nou nog eens 1 rechtvaardige is. Weet je? Die is er. Ik vind het zo mooi als je, misschien even erbij halen, dat staat in ieder geval toch niet op die sheets. Als we niet aan die sheets toekomen, dan laat ik ze gewoon hoor, dat maakt allemaal niet uit. Maar Jeremia die loopt in de stad rond, Jeremia 5, daar staat het nog boven, bij mij tenminste, in de ASV, staat boven het hoofdstuk, is er 1 die recht doet? En dan moet Jeremia gaan zoeken, dan gaat hij door de straten van Jeruzalem, trek toch rond. Door de straten van Jeruzalem, kijk toch en let op. Zoek op zijn pleinen of u iemand vindt, of er 1 is die recht doet. Of er 1 is die betrouwbaarheid nastreeft. Dan zal ik Jeruzalem vergeven. Als ze zeggen, zo waar de Heer leeft, leggen zij toch een valse eed af. Heer, zien uw ogen niet uit naar betrouwbaarheid. Nou, dat is wat Jeremia aan het doen is. Die is op zoek naar die tzaddik, die ene. En die was er niet, in heel Jeruzalem niet. Net zo goed als een heel Rehoboth vanavond niet. Was er ook in Jeruzalem niet 1 die de tzaddik was. Maar wat een geweldig wonder om te beseffen, dat als je dan, hè, zoals Jeremia, als jij ook gaat zoeken in Jeruzalem naar die tzaddik, zoeken naar de gerechtigheid. En ik kan daar wel eens enorm naar verlangen. Vooral in zo'n, natuurlijk, we gaan er niet boven staan, we zijn allemaal dieven en leugenaars, hebben we vastgesteld. Maar toch in zo'n wereld die zo door en door rot aan het worden is. Waar dingen van corruptie aan elkaar hangen. Waar mensen, bedrijven, politici worden gekocht. Waar vervalsingen plaatsvinden. In een wereld waar in Nederland 30.000 kinderen per jaar spoorloos raken. Kinderen van de staat heten ze dan. Ik heb pas dat boek zitten lezen, het is pas uitgekomen. Maar het is echt verschrikkelijk als je kijkt hoeveel kinderen er kwijtraken in Nederland. Kwijtraken? Kan? Ja, dat kan. U ziet misschien op Facebook ook wel eens voorbij komen die en die vermist. Maar dat is zo'n spel, de knopje, topje van de ijsberg. Daaronder zitten een heleboel kinderen die niet eens vermist worden, maar die wel kwijt zijn. Dat is nog erger, denk ik. Als je kwijt bent zonder vermist te worden. Er gebeurt zoveel. Het is zo'n... er zijn pas in Duitsland zijn 30.000 zaken opgelost over kindermisbruik. Ook seksueel kindermisbruik. Je vertelt mij niet dat dat ophoudt bij de grens tussen Nederland en Duitsland. Integendeel, ik weet dat het ook bij ons gebeurt. Het is een vreselijke, corrupte, boze, overspelige maatschappij. Waar alles op zijn kop wordt gezet. Ik bedoel, precies wat Diabolos, de duivel, doet natuurlijk. Wat de slang doet. Het huwelijk is niet meer het huwelijk. Kinderen opvoeden, dat moet je doen volgens de regels van de staat. En niet meer volgens de regels van het woord van God. Ik bedoel, er is zoveel in onze maatschappij. We mogen God nog vrij dienen, zeker, absoluut. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Maar er is ook zoveel wat van God doet. Afdwalen. Omgekeerd is. Een tzaddik, ga maar eens zoeken. Een echte rechtvaardige. En als we dan net als Jeremia in Jeruzalem gaan zoeken, net als Jeremia hier in Sliedrecht of in Nederland of op deze wereld gaan zoeken naar een tzaddik, mensen, we zullen hem niet vinden. Vestig ook je hoop niet op politici, niet op, ver is Biden en Trump, maar ook niet op Rutte of zelfs niet op Kees van der Staaij. Vestig je hoop gewoon alleen op de enige tzaddik die ooit in Jeruzalem heeft rondgelopen. Weet je, in Lucas, gaan we ook eventjes naartoe, Lucas hoofdstuk 23. Gaat de tijd hard, veel te hard. Lucas hoofdstuk 23. Daar sterft Jezus. Daar staat in vers 46, 23 vers 46. En Jezus riep met luide stem en hij zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En toen de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God. En hij zei, waarlijk, deze mens was een tzaddik. Deze mens was rechtvaardig. Daar heb je hem eindelijk gevonden. Eén rechtvaardige. De Heer Jezus Christus, geboren uit een vrouw, maar niet door het zaad van een man. Vandaar volkomen rechtvaardig. Niet in de kwalijke, zondige bloedlijn van een man doorgegeven, maar geboren uit een vrouw door vruchtbaar maken van de Heilige Geest. En daar is Jezus de tzaddik, de rechtvaardige. En die rechtvaardige is de wereld uitgestoten. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij kwam om te verlossen, maar de mensen hebben hem verworpen. Hij kwam om ons te redden, maar we stonden allemaal als niet-rechtvaardigen onder dat kruis te roepen, kruisigt hem, kruisigt hem. Ik weet wel, wij stonden daar niet en toch, eigenlijk stonden wij daar ook. Wij zoeken ook zo graag een zondebok in ons leven. Wij zoeken ook zo graag iemand die we de schuld kunnen geven, omdat die eigenlijk van onszelf is. En ik geloof zomaar, weet je, dat we erbij hadden kunnen staan. Ik ben helemaal niet zo van de gedichten, maar Jacob Revius, die kent u natuurlijk allemaal als dichter, maar die dichter van, en tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste, maar hij uiteindelijk zegt hij, ik ben het die u smadelijk heb behandeld, door mijn zonde. Nou, dat is het in feite, weet je, en als we dan verlangen, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, ja, dan mogen en moeten we alleen bij de Heer Jezus zijn. Nou, de Heer Jezus is natuurlijk, dat hebben we net al even gezegd vanuit Johannes, hij is het levende woord. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat woord is dus ook de afschaduwing, de schaduw, noemen ze het, in het wordt het genoemd, het Oude Testament, de schaduwbeelden, de afschaduwing van het heil van Christus. Gerechtigheid is ook een synoniem van heil. Als je Psalm 119 leest, die staat dan wel op de sheet, wat goed. Psalm 119, vers 172, dat is wat, hè? 172. Dat is helemaal aan het eind. Er staat, mijn tong zal uw woorden bezingen, want al uw geboden zijn rechtvaardig. Er staat eigenlijk zijn gerechtigheid. Dat komt uit de oude Statenvertaling dan. Maar dat is wat Gods woord is. Gods woord is tzaddik. Gods woord is gerechtigheid. Gods woord stuurt ons en leidt ons. Ook vandaag. Ik bedoel, ook op de weg van de gerechtigheid. In allerlei opzichten. Maar ga alleen Psalm 119 maar lezen. Daar zie je, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Door uw woord kan ik lopen, kan ik wandelen. Ik verheug mij in uw woord. Ik verblijf mij elke keer als ik uw woord open mag doen. En ik geloof ook dat dat de enige remedie is voor ons in deze wereld. Niet per se om ons terug te trekken in een klooster en daar de hele dag het woord te gaan zitten lezen. Maar wel om je af en toe even terug te trekken op je kamer om dat woord te lezen. En dan langzaam lezen, weet je wel. Ik probeer altijd langzaam te lezen. Ik praat denk ik vrij snel, maar ik probeer altijd langzaam, moet ik wat langzamer gaan praten. Ik heb onderweg nog een preekje zitten luisteren, dat doe ik altijd maar als ik hierheen rijd, weet je, doe je nog wat goeds ook. Maar dominee, ik praatte zo langzaam. Geliefde gemeente, en dat ging allemaal zo. Maar hij had wel mooie dingen te zeggen trouwens. Dus ik blijf wel op mijn eigen tempootje. Waarom zei ik dit eigenlijk allemaal? Langzaam lezen, juist. Je gaat op je kamertje zitten, je gaat langzaam lezen. Langzaam. Het hoeft allemaal niet, je hoeft niet 3 hoofdstukken per dag. Mag ook wel hoor. Als je denkt, ik wil de geschiedenis een keer. En je pakt gewoon een lekkere vlotte Bijbelvertaling erbij, de basisbijbel. En je gaat het allemaal in 1 keertje doorlezen. Dat is ook heerlijk om een goed overzicht te krijgen. Maar langzaam lezen. Weet je, mijn tong zal uw woorden bezingen. En dat dan ook laten bezinken. Hoe je dat gaat bezingen. En wat dat is. Om het woord van God te bezingen. Dat dat uit het woord van God omhoog mag komen. Enfin, daar kan je echt heerlijk langzaam in lezen. En dan vooral, uw geboden zijn gerechtigheid. Ik word blij van uw woord. Er zijn zomaar zoveel prachtige dingen in te zien die allemaal duiden op de Heer Jezus. Het hele woord, de hele Torah, de hele Tenach duidt altijd op de Heer Jezus. Zelfs in de meest, wat wij zouden zeggen, de meest onbenullige dingetjes, onbenullige geboden. Over de ezel van je vijand thuis brengen als je hem onderweg aantreft. Of als die bezwijkt onder een last. Zijn last van hem, al is dat iemand van wie je haat, de last van hem af te nemen en het dan voor hem te dragen. Nou, dat zijn maar 2 dingen, maar dat zijn wel precies 2 dingen die Jezus ook gedaan heeft. Hij brengt degene die, de vijanden van hem brengt hij thuis. En hij heeft onze lasten op zich genomen en heeft ons vergeven en heeft alles voor ons gedragen. Nou, daar zie je zomaar uit een paar van die eenvoudige dingen zie je gewoon de Heer Jezus weer opgloren. Nou, gerechtigheid is echt synoniem van het heil. In Matthäus 6, vers 33, dat is ook nog steeds bergreden, daar zien we het ook terugkomen. Dat Jezus zegt, vers 33, zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dat bedoelt hij dus ook zo daar. Dat is hij zelf. Zoek het koninkrijk van God en zoek de tzaddik die erbij hoort. Zijn gerechtigheid. En als je de gerechtigheid gaat zoeken, de gerechtigheid van het koninkrijk van God gaat zoeken, kom je bij Jezus uit. In ieder geval niet in Rehoboth. Want dat zijn allemaal dieven en leugenaars. Snap je? Dus als je de gerechtigheid gaat zoeken, ik zeg het een beetje als een half krapje natuurlijk, maar het is ook wel waar. Ik bedoel, het is niet eens alleen in Rehoboth, of je nou op welk plekje ter wereld je ook gaat zoeken. Zoals Jeremia zocht in Jeruzalem, je vindt het niet. Maar als Jezus in zijn bergrede zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En daarna komen al die andere dingen. Dan betekent dat we eerst met hem bezig zijn. En ik merk ook bij mezelf dat als ik in deze hele verwarrende wereld met hem bezig ben, met zijn woord bezig ben. Als ik, en misschien denk je wel, ja, ik makkelijk praten, hij is mijn pensioen, hij is ook nog een keer voorganger. En die zit natuurlijk de hele dag de Bijbel lezen, dat is echt niet waar. Maar ik merk wel als ik het doe dat het kracht geeft, dat het me moet opleven, dat het me steun geeft. Mijn vrouw ziet het aan, maar dan zegt ze, ah, je bent weer een beetje opgeknapt. Hè? En dan denk ik, ja, klopt. De rest van de dag ben ik altijd zo. Je kijkt veel boos, hè. En zo, ja. Dat is ook zo. Ik heb een boos uiterlijk. Niet boosaardig, maar wel boos. Dan heel goed boos kijken. Dat was vroeger bij het opvoeden van de kinderen best wel handig. En nu? Als politieman kan het ook handig zijn, trouwens. Ja, klaar. Maar goed, in de gemeente moet je altijd proberen. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Nou, zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. De Heer Jezus dus. Dit is niet meer te lezen natuurlijk. Hè? Dit is te klein, hè? Ja, gaan we overslaan dan. Want ik ben toch al... het zijn gewoon een aantal teksten uit Jesaja. Als u thuis bent, het komt ook op de site te staan. Hè? De sheets, dus dan kunt u die teksten. Maar dat zijn, even nog terug, een aantal teksten uit Jesaja. Die allemaal gaan over gerechtigheid. Waaraan je kunt zien dat gerechtigheid en heil eigenlijk synoniem zijn. De middelste neem ik er even uit, dat is de kortste, die kan ik wel voorlezen. Jesaja 51, vers 5. Mijn gerechtigheid is nabij, mijn heil trekt uit en mijn armen zullen de volken richten. Dus daar zie je heil en gerechtigheid, dat is één. Dat zijn eigenlijk synoniemen. En dat is wat voor God uitgaat. Dat is waar we naar verlangen, dat is waar we naar uitkijken, wat er aan zit te komen. Wie weet hoe snel al, hè? Ik bedoel, ja, als de decor klaar staat voor het laatste stuk, dan kan de Heer wel komen, toch? Laat hem maar komen, dan gaan wij erop uit, hem tegemoet, om voor altijd met hem te zijn. En dan is het op deze aarde ook bijna afgelopen. Dan kunnen we echt de NWO, de Nieuwe Wereldorde, beginnen. Onder het koningschap van de Heer Jezus Christus. Wat een geweldige tijd zal dat zijn. Nou, er zijn nog even dit. Twee vormen van gerechtigheid. Er zijn misschien wel meer vormen, maar ik heb twee. Ik noem er twee. De gerechtigheid, de rechtvaardigheid door het geloof. Dat is de eerste die we allemaal mogen ontvangen. Want anders zou je zeggen, ja, maar hoe kan dat nou... In Sliedrecht zitten geen tzadikim en de Heer kan geen onrecht zien en geen onheil zien en geen zonde zien. Hoe kunnen we dan ooit bij hem horen en tot hem opgenomen worden en bij hem leven? Hoe zit dat dan? Nou ja, dat is natuurlijk door de verworven gerechtigheid. Hij heeft ons heil, voor ons het heil verworven. En hij heeft dat aan ons door het geloof geschonken. Dat is een geschonken gerechtigheid. Dus... Of u nou heel veel of heel weinig gestolen of gejokt hebt of wat dan ook nog meer hebt. Hij schenkt het u. Voor niks. Nou ja, voor niks. Zijn bloed op het kruis van Golgotha. Zijn leven. Zonder bloedstorting, zonder het geven van zijn leven, geen vergeving. Hij geeft zijn leven. Maar hij is ook weer de eerstgeborene uit de doden. En als we in hem zijn, mogen we in hem gestorven zijn, maar ook met hem weer zijn opgestaan tot nieuw leven. En dan is ons oude leven is in feite, in zekere zin, achter ons. Oké, Paulus zegt, we hebben deze schat in aardevaten, dat nieuwe leven, die gerechtigheid hebben we in aardevaten. En het spant er best nog eens om. Paulus zegt ergens anders dat het goede, de gerechtigheid, wat hij wil doen, dat doet hij niet. En het kwade, wat hij niet wil doen, dat doet hij weer wel. Dus soms een hele worsteling om te wandelen met God. Maar die worsteling is niet meer om je gerechtigheid te verdienen. Want het is een geschonken gerechtigheid. Uit vrije genade. Alleen. Gegeven. Absoluut. Zomaar. Geschonken. Gegeven. Wat moet ik ervoor doen? Niks. Niks. Aanvaarden, zal. Als iets gegeven wordt, dan pak je het aan. That's all. Nou, en dan heb je het. Want het eens gegeven blijft gegeven, vooral bij God zelf. Dus dat is een geschonken gerechtigheid. Romeinen 5, vers 1 en 2. Wij dan, gerechtvaardigd Uit het geloof is denk ik voor achterin ook nog te klein dit. Hè? Want ik zie dat het hier voor mij bijna te klein is. Dan zal het voor achterin ook wel te klein zijn. Maar goed, ik lees het voor. Jullie kennen deze allemaal uit je hoofd. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan. En roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Die genade waarin we staan, die verkregen gerechtigheid. Die voor eeuwig met ons is. De tweede vorm van gerechtigheid is dan gerechtigheid doen. Nou, en daar kun je verschillende teksten. Ik heb deze van Filippenzen erbij gehaald. Voorts broeders, zusters, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Ik kan natuurlijk ook Romeinen 12 aan kunnen halen of heel veel meer plaatsen. Ja, maar als we geschonken gerechtigheid hebben, als al onze zonden zijn verdoend door de genade van God, dan stelt Paulus vervolgens de vraag, zullen we dan maar zondigen opdat de genade toenemen? Romeinen 6, nee, dat zij verre. Dat is bijna een domme vraag. Hè? Natuurlijk, want hoe zouden wij als we de zonde gestorven zijn daarin nog leven? Dan willen we toch ook leven volgens die gerechtigheid. Maar lieve mensen, blijf het uit elkaar houden. De verkregen gerechtigheid en de gerechtigheid die je doet. De gerechtigheid die je doet is goed, dat mag, dat kan door Gods genade ook weer goed zijn. Mogen we het zout der aarde zijn, maar dat dient er nooit toe om gerechtigheid voor God te verkrijgen. Niemand voor God is in zichzelf en uit zichzelf rechtvaardig. Maar het dient er wel toe om voor deze wereld, maar misschien ook zelfs voor jezelf in het reine te komen. Als de onreinheid, onrecht, ongerechtigheid in jezelf is, ja, dat moet eruit. Ik heb het hier wel eens verteld, ik doe het nou toch omdat het wel past in mijn verhaaltje. Ik heb het al, misschien al 3 keer verteld hier, maar dat geeft niet. Maar ik zei er net van, ik heb zoveel gestolen vroeger, dat heb ik ook echt. En een van de plekken waar ik liep vroeger bij de melkboer in Ambacht. Met een grote tas met geld op je rug, bij Jan Slingeland, de melkboer. En dan reed je allemaal met die karretjes, was prachtig. Weet je wel, en praat ik over 50 jaar geleden, hè? 55 jaar geleden. Mocht je zelf een beetje rijden, sigaretjes roken en vond het fantastisch. Maar af en toe had je voor sigaretten ook geld nodig. En dan ging er eens een paar gulden uit die tas in mijn eigen zak. Dat merkte toch niemand. Dat was ook zo. Dat merkte niemand. Maar zoals stelen. En dat heb ik jaren gedaan. Ik denk wel een jaar of 3 of zo. En steeds maar een paar gulden, maar veel. En dat zat op mijn nek, hè? Altijd. Want ik ben natuurlijk goed gereformeerd. Nee, ik ben oud gereformeerd opgevoed. En ik wist altijd wel, als jij ooit tot bekering komt, jochie, dat was er wel zo ingehamerd, dan zei je dat moet beleiden, hè? Ja. Nou, ik kwam tot bekering. Er kwamen zomaar een paar broeders uit Sliedrecht, kwamen in Hei en Boerkoop iets uitleggen over de tabernakel. En uiteindelijk leidde dat tot mijn overgave aan God en tot onze, van Wilma en mij, onze doop ook. En toen we ons overgegeven hebben aan God, toen heb ik tegen God, toen kwam gelijk, of dat nou de duivel is die op je schouder tikt, of de Heilige Geest die zegt, oh, maar ik hoorde gelijk achter mijn rug, de melkboer, Jan Slingeland. Nou ja, wat moet je daar nou mee? Ik had inmiddels 1 kind en we waren getrouwd en ik was politieagent en hij een boerkoop. En wat moet je nou met die... Ik denk, Heer, ik ga dat binnen 5 jaar goed maken. Ik denk, dan heb ik nog 5 jaar. Dat is dom, moet je nooit meer doen, nooit meer doen, nooit meer. Want dat bleef natuurlijk op je nek zitten. En na een jaar werd het me te veel. En toen heb ik gewoon tegen Wilma gezegd van, nou, ik ga naar Jan en ik ga 500 gulden geven. En ik ga beleiden wat ik heb gedaan. En dan ben ik er vanaf. We hadden helemaal geen 500 gulden. We hadden een doorlopend krediet, dat moest verhoogd worden. Maar goed, dan maar 500 gulden van je doorlopend krediet af. En naar Jan, en ik zie hem nog verbaasd kijken. Ik kwam binnenvliegen. En hi Jan. Simon. Ja, Simon. Ja. Okay. Zo en zo. Veel gestolen. Ik kreeg 400-500 gulden. En ik beleid het. Ik heb me bekeerd. De Heer heeft me vergeven. En ik hoop dat jij dat ook wilt doen. En dat deed hij gelijk. En hij wou ook die 500 gulden niet hebben. Ik zeg, ik wil ze ook niet meer. Wilma zei later dat ze toch weer mee teruggenomen. Maar ik wilde ze echt niet meer, weet je. En nou, wat hij ermee gedaan heeft, weet ik niet, maar toen ben ik er buiten gelopen. En dan ben je als een vlindertje. Ken je dat? Dat je denkt, ah, oh, dit is lekker. Nou is het echt, nou is het weg. Gewoon echt, helemaal weg. Nou, dat is zo lekker, mensen. Als je met dingen in je leven zit, als er zonde in je leven is, als je dingen op je drukken, als je misschien als je dingen hebt weggedrukt, maar je denkt, nou, dan hoef ik er niet meer aan te denken. Ga blijden en ga het goed maken. En vertel het iemand. Ga naar de Heere God toe en dan voel je de gerechtigheid door je heen stromen. De laatste sheet die ik heb, dan ga ik er ook mee stoppen. Dat is verzadigd worden. Want dat, zo eindigt de tekst ook. Zalig zijn die hongeren en dorsten, die enorm verlangen naar die gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Openbaring 7, vers 16 en 17. Ze zullen niet meer hongeren. En niet meer dorsten. Ook zal de zon niet op hen vallen, nog enige hitte, want het lam dat in het midden van de troon is, de grote tzaddik, de eeuwige gerechtige, die we hebben mogen leren kennen door onze zonden te belijden en door hem te aanvaarden als de verlosser in ons leven. Het lam in het midden van de troon zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat moment gaat komen dat we het lam wat de zonde van de wereld wegnam. Dat we het lam wat de tzaddik is die Jeremia zocht in Jeruzalem en niet vond. Het lam wat uiteindelijk in Jeruzalem rondliep en wat door Jeruzalem werd uitgeworpen en verstoten en aan het kruis genageld. Dat lam waar wij van nature ook niks van moeten hebben, maar wat we door wedergeboorte, door het geloof in de Heer Jezus mogen kennen als onze verlosser. Dat lam mogen we dan zien en dan zullen we niet meer hongeren en niet meer dorsten, maar dan zal de gerechtigheid overvloeien. Ik vind zo'n oude psalm daarin altijd mooi, daar staat dan niet per se het woord gerechtigheid, maar daar staat dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog en gerechtigheid, daar heb je hem toch, daalt neer van het hemelsboog. Dan zal ons land het goede weer doen zien en dan zal ons het land zijn volle garve bieden, dan gaat de opbrengst er weer zijn, dan wordt het feest in de hemel en feest op de aarde en dat is... Nou, waar wij naar onderweg zijn. Dan gaan we elkaar weer hukken en handen geven en zoenen. Of je er nou een hekel aan hebt of niet. Volgens mij is dat in de hemel allemaal fijn en op de nieuwe aarde. Dus ja, dat is waar we naartoe gaan. Vader in de hemel, wat is het gaaf dat u mag kennen. En dat u ons kent. En dat u het oog op ons hebt gehad. En dat we de Heer Jezus hebben mogen leren kennen. Dat we van hem mogen horen. Misschien in de kerk waar we opgegroeid zijn, of van onze ouders, of misschien van een vriend of een vriendin, of van een kennis van ons. Maar dat we hem hebben mogen leren kennen, die uiteindelijk het lam Gods is, wat de zonde van de wereld wegneemt. Heer, dank u wel dat u de tzaddik bent, de eeuwige gerechtige. En dank u wel dat u zegt dat we zalig zijn als we hier verlangen, hongeren, dorsten naar gerechtigheid. Heer, en ik moet zeggen dat ik daar enorm naar verlang. En dat ik soms stuk ga aan alle onrecht die ik op deze wereld zie. Onrecht met kinderen die bang zijn en eenzaam zijn en misbruikt worden en geslagen worden. Dat ik onrecht zie voor mensen die slecht behandeld worden, ook door de overheid. Met zo'n toeslagenaffaire zien we dat ook er helemaal. Heren, wat gebeuren er allemaal vreselijke dingen om ons heen aan onrecht, aan oneerlijkheid. Heren, als straks de genade en de waarheid elkaar ontmoeten, dan spruit de trouw uit de aarde omhoog. En dan komt de gerechtigheid uit de hemel op deze aarde neerdalen. Wat een dag zal dat zijn. We verlangen ernaar, we kijken ernaar uit. Ik bid u voor mensen die aangesproken zijn of misschien in hun eigen leven met onbeleden zonden zitten. Die ze nog te neerdrukken, waardoor de boze ze nog vasthoudt. Dat u ze de moed geeft om uit te stappen en te gaan beleiden en te gaan goedmaken. We bidden u dat met elkaar zo, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.